Welkom weer bij de Grote Data Podcast Roadshow. Deze roadshow, want dat is het natuurlijk, wordt mede mogelijk gemaakt door Microsoft. Microsoft die vindt GDPR en privacy net zo belangrijk als jij en ik. En net zo belangrijk als onze gasten. Die ga ik zo introduceren. Want ik ga eerst introduceren waar we vandaag over gaan hebben. We gaan het hebben over die Internet of Things, IoT. The whole world will be connected met billions. Oh, dan krijg je al die buzzwords. Ja, ik moet al lachen, want ik heb namelijk in de studio heb ik Wienke Giezerman. Hij is medeoprichter van de Things Network. Wienke, welkom.
Dankjewel.
Ja, ik ken jou al een jaar of 5, 6.
Vanuit WebSeppo, hè? Vanuit Video on Demand.
Ja, dat is je eerste.
Ja, en nu met de Things Network de wereld van IoT aan het bestormen. Ja,
precies. Nou, daarvoor ben je hier. En ook David Korteweg van Bits of Freedom.
Welkom.
Je zat ook al in de 8e over Big Data en nu weer.
Nu weer,
er zit toch iets in dat het... we gaan het dus hebben over de Internet of Things. En de relatie daartoe met GDPR. Is GDPR daarvoor de oplossing? Of hebben we in de toekomst weer hele andere regelgeving nodig als we over Internet of Things praten? Oké, Wienke, je had het net over de Things Network. Je mag nu eerst even niet te lang, maar wel je promo praatje doen. Wat is de Things Network?
De Things Network is een wereldwijd mobiel netwerk voor dingen. Dus, en dat doen wij met een community van 30.000 ontwikkelaars. Nu over meer dan 60 landen. En wat die doen is, die hebben met elkaar 2600 base stations opgezet die sensoren kunnen verbinden aan het internet. Dat is bijvoorbeeld een gemeente die wil weten hoe vol de ondergrondse afvalcontainers zijn, zodat ze effectief de vrachtwagens naar de afvalcontainers kunnen sturen. Of een verzekeraar die wil weten bij wie de kelder onder water staat, of bij wie de wasmachine lekt. Of bijvoorbeeld, we hebben een project...
Maar het wordt al interessanter als je het over persoonlijke data hebt, die verzekeraar die dus in die kelder zo'n sensor heeft.
Ja.
Dus ik
bruggetje is er al, ja.
Ja, daarom. Ja, je kan nog onder de voorbeelden bootjes en noem allemaal maar op.
Van alles, inderdaad. Ja, maar heel relevant naar GDPR. Het is en heel veel discussies ook richting, wat als machines zelf data gaan verzamelen. Hoe gaan we dat dan reguleren? En wie ga je dan aanspreken?
Maar neem even die case in die kelder. Dus dan gaat dus de verzekeringsmaat... Nee, ik ga toch zelf zo een... heb ik een sensor in mijn kelder?
Nou, die is verbonden er is gewoon een business case te maken. Dit heb ik over in ieder geval een case uit Duitsland, waarbij als... de verzekeraar, of als jij als eigenaar van een huis, als alle verzekerde huizen, als die eigenaar eerder weten dat er een overstroming ergens is, voor dat wat dan ook, dan kan er zo 20% van zo'n fonds meer winstgevend worden gemaakt. Dus iedereen een sensortje sturen, dat kan zo. Nou, dan kan je vervolgens...
Ook, wacht even. Dus een verzekeringsmaatschappij die zegt tegen mij, plaats een sensor, want als ik eerder weet dat het overstroomt,
dan is de schade minder.
Dan heb ik minder schade. En daardoor krijg ik korting op mijn verzekering. Dat is de case.
Bijvoorbeeld. Of die verzekeraar neemt meer winst. Ja. Dat is even wat je maar... dat kan alle kanten op. Dan kan je natuurlijk krijgen van dan gaat die verzekeraar misschien dat als dienst doen. En die gaat die data verzamelen. Die gaat daar meer mee doen.
Ja.
Daar moet je dan natuurlijk wel van weten wat daar dan precies mee gebeurt. En wat voor andere zaken wat voor andere zaken meet zo'n sensor dan nog meer? En vervolgens ook nog eens die data gecombineerd met eventuele andere data die je misschien ergens kan kopen. Wat voor persoonsdata kan dat genereren? En dat zijn dus allemaal vragen die je moet stellen. En het kader.
Maar je bent hier om antwoorden te geven en niet om vragen te stellen.
Dus. Dat denk ik dus niet. Oh. Want die GDPR is namelijk in die zin is het denk ik dat het veel meer vragen oproept. Omdat het wat het heel goed doet, volgens mij, is dat het een bepaalde kader geeft over waar we het spel spelen. Ook, en waarbij je ook commercieel het spel kan spelen.
Ja.
Maar hoe je dat dan soort van precies moet doen.
Daar komen we gaandeweg achter, denk jij.
Nou ja, dus als ik die regelgeving lees, dan denk ik, soort van mensen zoals ik een bedrijf bouw, is dat heel kort, iteratief, experimenteel. En hier is heel lang over nagedacht, en is een groot blok neergezet. Maar ik denk de vraag die we met z'n allen moeten stellen is, dat hoe kunnen we daar dan ja, daar iets van maken dat met elkaar werkt.
Ik ben zo blij dat David in de studio zit. Want jij bent van de antwoorden. Laten we die case van die verzekeringsmaatschappij met een sensor in de kelder.
Ja.
Want dat was wel heel mooi. Hij verzamelt data over die kelder, bij die persoon, om een overstroming tegen te gaan. Het is allemaal doelgericht, weet je. Mm-hmm. Dus elkaar. Maar toen was al de vraag, wat gaan ze meer met die data doen? En dan zit je al mis, hè, als je het over, als je het over GDPR hebt.
Niet zozeer mis, maar daar moeten partijen, in dit geval dan zo'n verzekeraar, heel erg transparant over zijn. En moet daar van tevoren wel over nadenken. Kijk, op zich is het een leuk voorbeeld, maar het is ook weer een typisch voorbeeld, hè, waarbij een verzekeraar gaat zeggen, goh, geef meer prijzen over jezelf, mm-hmm, over jouw leven. Dan krijg je mogelijk een korting op je verzekeringspremie. Het kan ook over rijgedrag gaan of over sportgedrag, et cetera. En zo ga je stapje voor stapje. Ook al lijkt dat een vrije keuze, word je misschien mogelijk wel zo daartoe gedwongen om steeds meer prijs te geven over jouw leven aan die verzekeraar, om bijvoorbeeld een korting te krijgen op je premie.
Maar waarom is het erg als mensen daar toch zelf voor kiezen? Vinkje zet ik prima, dan willen mensen dat.
Nou kijk, daar loop je wel weer tegen een van de principes aan van verzekeren, is natuurlijk, hè, het solidariteitsprincipe. Hè. Dus dat jij misschien aan een iets risicovollere sport doet dan ik, en misschien daardoor dus een hoger risico loopt om blessure op te lopen, betekent niet dat je jouw zorgpremie daarmee omhoog gaat. Maar door dit soort systemen zet je dat solidariteitsprincipe wel onder druk.
En is het erg?
Nou, ik denk dat het erg. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar van tevoren eerst over nadenkt, voordat je zeg maar dat stap voor stap invoert, en dat we achteraf denken, was dat nou wel zo'n goed idee?
Ja, ja. En merk je, Wienke, merk je dat daar rekening mee wordt gehouden? Want je hebt dat hele netwerk met allemaal sensoren overal. Dat er met GDPR, met welke data je verzamelt en wat niet en waarom. Wordt daar rekening mee gehouden of is het gewoon, cool, we kunnen dit?
Nou ja, kijk, dat is natuurlijk wel een ondernemende houding. Je gaat niet eerst denken wat mag. Weet je gaat eerst denken wat je wil en dan ga je kijken wat kan. En dan pas ga je denken over wat mag. En dan uiteindelijk kan je erachter komen dat het niet mag. En dan kan het alsnog niet. Maar vanuit die constraints redeneren is niet een goed idee. Maar dat die constraints er zijn, is een heel erg goed idee. En dan ga je dus dit soort discussies krijgen. En wat je ook net zegt, zie en hoe jullie het erover hebben, is dat wat het allerbelangrijkste is die transparantie. En is een soort van discussie met elkaar. En mm-hmm, ze hebben het over als IoT, Artificial Intelligence, Big Data is de vierde industriële revolutie. En kenmerkend van een industriële revolutie is dat overkomt de mensheid, als het ware. Hè. Dat is nooit. Dat is niet een soort van democratisch proces. Terwijl ik denk dat er nu juist heel veel ruimte is om die discussie te doen. En wat ik heel erg belangrijk denk ik vind, en ik hoop dat dat gebeurt uit die GDPR, is dat er dat bedrijven durven zich kwetsbaar te tonen. Dus durven om te zeggen van, ik gebruik deze data op deze manier. En dat niet stiekem gaan zitten doen.
En denk jij dat dat gaat gebeuren?
Nou, ik hoop dat het gaat gebeuren. Wat ik echt een enorme flater vond, is dat die camera's die hier in Amsterdam Centraal, in die Abris.
Ja.
En die dat gewoon gedaan hebben. Denk ik, een soort van, daar zit een communicatieadviseur van de vorige eeuw. Had dat soort van wat meer, ja, weet je, de mensen erbij betrokken. En had ook bijvoorbeeld, daar is alles fout gegaan wat je fout kunt doen. Er is niet eens een voordeel voor mensen die daar rondlopen dat ze worden opgenomen. En nu nog steeds, als ik er langs loop, zie ik dat cameraatje, er zit geen sticker voor. Dus er zijn stelletje idioten die dat hebben gedaan.
Ja.
En dat is nou precies hoe het niet moet.
Ja,
ik wil daar wel eens aan toevoegen. Kijk, het is niet alleen maar een soort van transparantieprobleem of marketingprobleem. Zeker bij Internet of Things spelen denk ik ook echt twee belangrijke aspecten. Is dat je wel zeg maar, als gebruiker gewoon baas blijft over je eigen apparaat. Hè? Dus dat jij niet een apparaat koopt wat vervolgens allemaal data genereert en waar jij zelf helemaal geen grip meer op hebt. Maar dat jij bijvoorbeeld dat apparaat kan blijven gebruiken. En als je bijvoorbeeld een tijd offline wil of niet wil, dat er inderdaad data over jouw gebruik wordt gegenereerd. Dat niet wordt gedeeld. Hè? Net als dat je bij Spotify bijvoorbeeld de optie om naar je guilty pleasures te luisteren, naar de nummers waarvan je niet per se wil dat dat gedeeld wordt met iedereen.
Ja.
En dat soort functionaliteit zouden juist ook bij dat soort slimme apparaten, zoals dat wordt genoemd, ingezet. Meteen ingebouwd moeten worden. En dan echt een heel belangrijk aspect is het element van veiligheid. Onder de GDPR is het een hard vereiste dat je de persoonsgegevens die je verzamelt, dat je dat op een veilige manier doet.
Ja.
En wat we nu zien met heel veel zeg maar smart devices, is dat daar nog niet over is nagedacht op bij het ontwerpen van het apparaat. En ik vind het heel goed dat er juist mensen denken aan nieuwe ideeën en nieuwe oplossingen, nieuwe producten. Maar ik denk dat dat element over hoe beveiligen die data? Hoe gaan we ermee om? Hoe zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld die software geüpdate kan worden? Want we weten dat er kwetsbaarheden in zitten. En waar partijen gebruik van kunnen maken. Dat is echt heel belangrijk. Dat we daar zeker wel ook die...
Maar dat zijn wel de basics.
Ja, maar wie...
Ja, maar het gaat nu wel...
Dat gaat niet nu fout. Dat gaat 10 jaar geleden fout.
Ik zie namelijk één trend. Dat wat jij zegt, van je moet eerst ondernemen en daarna, weet je... En dan krijg je pas regelgeving. Dat is vervelend, want dat houdt tegen. Ik zie nu juist, want we hebben het over privacy by default, privacy by design. Weet je dat je veel meer van tevoren nadenkt. Zie jij nu juist van dat mensen, als ze iets opzetten, zie ik namelijk dat ze wel gelijk privacy security meenemen. In plaats van, dat komt allemaal later.
Nee, maar dat bedoelde ik net niet te zeggen.
Krijgt.
Ja. Nee, maar dat bedoelde ik niet te zeggen. Ik bedoel niet te zeggen dat je iets live moet zetten. Wat dus niet aan die.
Dat gebeurt wel met IoT. Heel veel IoT.
Ja, maar dat is wel 10 jaar geleden.
Er worden nu nog steeds telefoons op de markt gebracht. Op het moment dat je ze in de winkel koopt, bijvoorbeeld na een jaar of zo, waarvoor geen software updates meer beschikbaar zijn. Nou, dat zou eigenlijk niet moeten kunnen. Voor de levensduur van zo'n apparaat moet je ervoor zorgen dat de.
Samsung S4 heb je het voor mij nu over.
Of er worden heel veel speelgoed wat er voor kinderen op de markt wordt gebracht. Er wordt puur genagerd van: het is leuk om daar een soort van smart. Of een element in te bouwen dat het in verbinding staat met het internet.
Ja.
Zonder na te denken van maar hoe zorg je ervoor dat apparaat wel veilig blijft?
Ja, Wienke.
Nou ja, dat wat je zegt, een soort van de security by design. En zorgen dat je end-to-end encryptie hebt, dat je geen standaard wachtwoorden. Dat is natuurlijk een soort van, dat zijn standaard practices. En dat er in een beweging voorwaarts, dat er ook dit soort gevallen bekend zijn, dat kan niet anders.
Ja, ja.
Dus ik denk wel dat het een stukje collateral damage is. En zeker moet dat niet. Dus ik denk wat jij, een paar dingen die jij noemt, is dat één is end-to-end encryptie. Dat is erg belangrijk, zodat ook geen partij daartussen iets kan doen. Geen standaard wachtwoorden, dus veilige sleutels.
Dat zie je veel bij speelgoed en camera's in je huis en dat soort dingen.
Tegenwoordig zou je nieuwe apparaten bijna niet meer zien dat gebeurt. En dat zijn allemaal practices. En we hebben daar ook... het is wel mooi, je hebt nu de nieuwe RID-wet. Dat is een soort van waar je CE-certificering... En daar is een vrij artikel die juist over dit gaat. En de telecomagentschap in Nederland is daar ook actief bezig om dat in te vullen. En zeker. Dit zijn gewoon serieuze problemen. Maar ik zie het wel in de trend heel erg als een stukje... soort van... collateral damage in de weg naar voren. Kijk, wat het positieve is dat de tools zijn er om het veilig te doen. Ja. Het vervolgens schaalbaar veilig in de markt zetten, dat is altijd nog best wel lastig. En daar worden dan concessies op gedaan. En de vraag is of dat nog geaccepteerd is.
Ja, plus gaat GDPR dat voorkomen, omdat ze wel moeten.
Ja, ik denk
dat ze bij de mensen.
Ja, bij GDPR, wat het lastige wel is met de GDPR, dan gaan wij. Het is een wetstechnische issue. Maar
heerlijk, kom maar op.
Ja, nee, maar bij het Internet of Things zitten natuurlijk heel veel spelers. Zitten de leveranciers van die apparatuur en dergelijke.
Ja.
En de vraag is of die spelers nu ook wel echt vallen onder de GDPR of niet. En die ziet de verwerkingsverantwoordelijke.
Ja.
En de betrokkenen en dan de bewerkers die worden ingeschakeld. Dat zijn allemaal termen uit de GDPR zelf. Maar de vraag is of die leveranciers, die hardwareproducenten, of die daar niet een beetje tussen vallen. Dus terwijl voor hen ook zou het ook heel belangrijk zijn dat zij moeten ook in dat proces mee worden genomen om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld jouw apparaat op een hele eenvoudige manier geüpdate kan worden. Jouw slimme koelkast bijvoorbeeld. En niet dat hij na 2 jaar nog steeds gebruik maakt van oude firmware.
Maar slimme koelkast hebben nog niet zoveel mensen. Maar ik heb bijvoorbeeld een slimme thermostaat thuis.
Ja.
Ja, nou ja, die is van, weet ik niet eens meer uit mijn hoofd.
Waarschijnlijk Nest.
Ik heb die ander. Maar dat doet er niet toe. Maar weet je, ja, dat is data. Ik zet alles uit. Want ik denk, waarom zou je dat moeten weten? Want dat optimaliseren werkt niet. Maar dan ben ik wel benieuwd van, stel je voor dat ik alles aanzet. Wie er dan wat mee doet, ja, dat weet ik dus ook niet. Dus is niet helder. Nefit is het. Nou, laten we Nefit als case nemen. Gaat het allemaal naar een Nefit-analyse in een grote databank?
Ja, ik ken die
dit valt wel onder GDPR.
Ja, dat valt er wel onder.
Omdat er een platform aan hangt.
En wat
je nu ziet gebeuren is dat er bijna geen enkel Internet of Things product zonder platform is. En wat ik eigenlijk wel zeg, er bestaan geen IoT-producten aan zichzelf. Dus als jij een product koopt, wat één prijs heeft, dan koop je ook alleen betaal je alleen die hardware. Dus als consument moet er ook een bewustwording komen. Dus als ik één product koop, dan weet ik ook dat ik geen dienst afneem. Dus eigenlijk heb ik helemaal geen recht op firmware of the air updates. Dus er moet...
Daar ben ik het echt niet mee eens. Kijk, als wij nu een product kopen, mag je ervan uitgaan dat dat veilig is.
Dus de CE-wet, hè? Dat is
als onderdeel van die... dat het product veilig is, dat het niet zomaar opeens in de fik vliegt. Ja. Kan je nu niet meer zeggen van ja, nee, maar het feit dat daar... Het feit dat daar zeg maar een dienst achter zit en dat wel gegevens werkt, maar dat is een dienst, dat is iets separaat van het product zelf. En daarmee kom je niet weg. Zeg maar, dat jij dat product koopt, dat koop je juist vanwege die functionaliteit, die smart functionaliteit, dat het in verbinding met het internet bepaalde diensten aanbiedt. Ja. Dan hoort daar onlosmakelijk bij dat dat wel op een veilige manier moet gebeuren. Dat het niet zo kan zijn dat je het koopt en dat na een half jaar...
Als ik dan even mijn verhaal mag afmaken. Ja. Dus doordat je dus één product koopt, is er dus een bewustwording dat je dus ook dat mensen ook weten dat door een bedrijf dat eigenlijk ook niet waar kan maken dat ding dus de komende 5 jaar smart blijft. Dus het is ook een stukje verantwoordelijkheid en bewustwording bij
iedereen.
Wat doe
je ermee?
Duurzame oplossing als we
naar is absoluut niet duurzaam. Dus in die zin is er een soort van zal je zien dat er enerzijds dus regelgeving moet komen die ervoor zorgt dat die apparaten wel duurzaam zijn. En anderzijds ook een bewustwording bij consumenten dat als je een gadget koopt en je koopt er één, dat je dan dus ook weet dat doordat die updates niet komen, dat over tijd die dingen minder veilig worden. En dan is het aan de consument om dat wel of niet te doen. En ik zeg het niet als een stelling. Ik zeg het meer als een observatie dat nu zo is. Alleen het is in die zin wel een vrije markt waarbij ik denk in heel veel van deze gevallen ook heel erg een soort van consumentenbewustzijn belangrijk is. Net zoals dat het voor de consument belangrijk is dat hij zijn paswachtwoorden opslaat.
Maar goed, als je pioniert, dan geldt het, weet je, als je onderneemt en probeert, dan gelden nog steeds dus de regels toch van...
Tuurlijk, dat zeg ik ook niet. Nee, ik zeg meer, mijn observatie is meer van... Er is een product, maar dat is eigenlijk een dienst. Dus soort van, want je wil ook dat het firmware, dat die veilig blijft over tijd.
En je moet bewust zijn dat soms niet kan.
Dus als ik er dan geen dienst afneem, dan wil ik ook weten dat deze knuffelbeer die connected is. Dat als je dat dus per één koopt, dat dus ook niet kan. En dat je dus verder moet vragen naar...
Ja, kijk als jij nu gewoon bij zo'n product koopt, hè, waar dan ook die dienst bij hoort. Kijk, het is toch niet zo raar om gewoon te verwachten dat als jij dat koopt, dat je ervan uit kan gaan dat voor de levensduur van dat apparaat en die diensten die functionaliteit biedt, die mensen ook mogen verwachten, dat dan zeg maar ook gewoon veilig blijft. En daar zal het dus ook bij horen.
Dat is heel raar.
Nee, precies, voor jou, voor een consument niet.
Dus vanuit het een bredere perspectief te bieden. Van dat als consument vind je dat raar.
Maar ik snap het wel dat vanuit een bedrijf wil je zo goedkoop mogelijk iets op de markt zetten. Heel snel, het liefst. Om verschillende redenen wil je misschien dat de achterliggende dienst wil je niet lang up-to-date houden. Kost veel. Zorgt er ook voor dat je... En je wil misschien ook weer nieuwe diensten of producten en diensten op de markt brengen. Maar dat is zeg maar juist zo'n prikkel waarvan je kan zeggen van oké, daar moeten misschien wel samenleving dan over nadenken. Of dat wel verstandig is, dat daar geen enkele grens aan worden gesteld.
Ja, dat je op een gegeven moment na 3 jaar moet zeggen van het is uit.
Maar dat je dus ook een minimum minimumtermijn afspreekt.
Ja, gewoon 3 jaar. Twee of drie jaar, dan is het gewoon geen updates meer. Hij gaat dan ook uit. Ja, ik denk aan hele oude computers hebben hetzelfde mee, toch?
Ja, maar ik denk dat je met...
Windows 95.
Wat je ook kan doen, is dat je regels afspreekt. Dat als een device, dat een leverancier bijvoorbeeld transparant is over of er wel of geen updates zijn. En daar komt die transparant weer. En dat jij dan op een gegeven moment zegt, ja, ik gooi dit apparaat weg.
Want... Ja, stel voor dat we het eens even trekken naar bijvoorbeeld de smart car.
Maar wat vind je daarvan dan? Dat als je dus regels soort van kijkt naar het regels over dat jij transparant moet zijn naar of die wel of niet, apparaat wel of niet veilig is.
Ja. En dat je dan bij het meent.
Op een gegeven moment kan zeggen, want dat de consument kan besluiten, ja, ik ga dit product wel of niet gebruiken. En dat de consumenten ook heel erg bewust worden dat als je een connected product hebt, dat dat een heel tijdelijk product is.
Ja, dat heb je verteld. Kan zijn.
Ik ben het met je eens, natuurlijk. Er zitten gradaties in. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar laat het dan eens even hebben over de connected car. Kijk, het zou ook wel bizar zijn als we naar een situatie gaan dat er auto's op de markt komen die in principe gewoon.
En na drie jaar auto, ja, is na drie jaar niet meer veilig is. Omdat hij niet voelt wat er doorgevoerd wordt.
Het is hetzelfde als een hele onduurzame toekomst zijn. Waar we volgens mij juist niet naartoe moeten.
Absoluut niet. Maar het is wel een soort van. Het is aan de consument om een. Als ik een smart car nu in China bestel, dan
de vraag is dat volledig aan de consument?
Nou ja, ik denk juist dat we naar een betere digitale samenleving gaan als we de consument steeds meer bewust worden van de keuze die je maakt.
De gedachte, weet je, het nadenken, want dat, ja, weet je, ik wil ook nog andere dingen bespreken. Het nadenken daarover is op zich al interessant. Ja, ja. Dus daar moeten we Wienke wel voor bedanken dat hij ons daar. Nee, dat is mooi. Hey, als laatste wil ik heel graag even toekomst, 20 jaar vooruit. Weet je, ik ben 1-0 connection. Ik ben met jou, met iedereen. Zijn delen in mijn hersens, weet je, Neuralink van Elon Musk, die verbonden zijn met jou. Alles is verbonden. Ja, dan is GDPR toch weg. Toch. Wat moeten we daar nog? Dus is het ook niet tijdelijk? Of gaat het nu ook alweer te ver, David?
Ik denk, kijk, technische ontwikkelingen zijn in zekere zin niet onvermijdelijk en techniek is niet neutraal. We spelen daar zelf gewoon een rol in. Dus wij kunnen het ook een bepaalde richting op sturen. En ik ben zeker voor innovatie en voor nieuwe toepassingen. Maar niet, het is niet een soort van onvermijdelijkheid waar aan de zijkant moeten gaan staan en zeg maar.
Ja, dat vind ik een vaag antwoord. Want het is, weet je, ik zeg, ik ben connected. Ja. Moeten dan, denk jij dat de GDPR, want mijn data, weet je, dat ergens staat en ik moet er naartoe kunnen en ik moet het kunnen weghalen ergens. Ja, dat is dan kansloos allemaal, dat soort dingen. Zoals ik het nu.
Nou, ik denk er niet. Als je daar nu al over nadenkt bij het ontwerpen van dat soort systemen.
Dat hebben we gezegd dat moet, ja. Wienke, die toekomst met alles connected. Ja, jij zit nu aan
het kijken. Nee. Ik denk, wat je nu hebt, als je naar die GDPR kijkt, is het gewoon best wel common sense. En ik denk dat we dat gewoon centraal moet staan. Het is hetzelfde als ik jou een geheimje vertel dat ik aan bij je heb. Hoe ga je ermee om? Als je die GDPR volgt, is eigenlijk gewoon hoe je gewoon met gewoon normaal met mensen met elkaar omgaat als mensen. En ik denk dat centraal staat. En dat als we met elkaar kiezen om vooruit te gaan, dat we dus accepteren dat we af en toe een paar keer misschieten.
Ja.
En dat je. Dat er wel een heel duidelijk kader is. En ik vind het zelf soms ook heel eng. Een paar weken terug was ik in San Francisco. Zat ik in de Uber met iemand. En die heeft een bedrijf. En daar kan je dan je DNA naar opsturen. En dan gaan zij namens jou, jouw DNA, in stukjes aan andere partijen geven als jij dat goedkeurt.
Maar iedereen die nadenkt, doet dat toch niet?
Nee, dat is echt absurd.
Absurd.
Ja, dus ik zeg, hoe kan dit dan? En ik denk van ja, maar dit. Ja, weet je, dat is.
Maar oké, wacht even. Wij vinden dit nu absurd. Of jij vindt het goed, hè, David? Jij wilt het doorgaan doen, hè? Van Bits of Freedom. Nee, hoor, dat vind je ook absurd. Maar wij vinden absurd. Maar misschien is over 20 jaar helemaal niet absurd.
Ja, wat ik nou heel mooi zou vinden is dat we dat op een manier kunnen doen dat het wel kan. Alleen technologisch zie ik gewoon niet hoe het kan. Want uiteindelijk is dat DNA een geïntegreerd geheel. Dus ja, encryptie maakt niet uit. Want uiteindelijk wil je dat één iemand het kan analyseren.
Ja.
Die slimmer is dan jij.
Ja.
Of we moeten iets maken dat jij het zo.
Ja.
Dus die data die van. Dus ja, ik vind juist DNA-sequencing een van de meest enge dingen die er komt. Want wat ik denk waar privacy het grootste probleem is, nu is een soort van de back-end fingerprinting. En dat er vanuit de back-ends allerlei data brokjes bij elkaar worden verzameld.
Ja.
En tot conclusie kijken. Nou, doe daar DNA bij. En Google kan jou op het juiste moment van de dag een bepaalde advertentie laten zien waar jij 100% zeker op klikt.
Die kun je alles doen wat je wil. Nog even over de toekomst. Want ik schetste net, weet je, alles connected. Wienke, hoe zie jij de toekomst voor je? Jij loopt over 20 jaar door Amsterdam. Wat gebeurt er?
Ik denk dat er is een heel groot verschil tussen wat je ziet en wat je niet ziet.
Nou,
dus Internet of Things is vooral wat je niet ziet.
Ja, ik zei wat er gebeurt.
En wat er gebeurt is dat ik hoop dat we een infrastructuur hebben die met zelfrijdende auto's super efficiënt is. Dat we een soort van machine economy hebben gecreëerd waarbij we Nou ja, uiteindelijk onze technologie in staat stellen om onschuldige monkey brain enigszins te kunnen temmen naar een soort van een hele blije samenleving waarbij niemand meer hoeft te werken.
En wat is allemaal connected?
Alles.
En alles is...
Alles wat een stroompje kan dragen is connected.
Mijn hoofd en alles.
Ik denk dat...
Telefoon. En dan even... David, aan jou. Als we die wereld schetsen. Ja. Alles, echt alles.
Ja, dat is een mooie positieve wereld.
Wanneer is Bits of Freedom dan tevreden? Wat moet er dan... Want ja, het is voor jullie...
Nou, op zich zou dat een mooie positieve wereld zijn. Als inderdaad dat ook betekent dat... zeg maar de rechten van iedereen even goed beschermd zijn. Hè? Dus dat je de vrijheden... hebt, die we nu ook nog steeds hebben... Dan denk ik dat we ook voor zo'n wereld zouden
tekenen. Maar kan dat? Gaat dat lukken?
Ik denk dat dat kan met de juiste kaders... en met de juiste richtsnoeren... en door die discussie altijd te blijven voeren.
En dat juiste kader is... is GDPR nu?
Oh, maar niet alleen GDPR, nog veel meer.
Oké, maar als we die... dat is Oké. Mooi. Verder nog iets bij... Ja, meer? Ja, dus meer wetten bedoel je?
Niet onder andere...
Ja, onder andere wat dan nog meer?
Nou ja, kijk... laat dan even op wetgeving houden. Kijk, we hebben het ook over mededingingsrecht. Gewoon het recht op privacy als zodanig. Maar privacy is een veel breder concept.
En die discussie moet ook blijven voeren. Ja, precies.
Ja, net als die discussie over DNA, het gebruik van DNA-materiaal. Ja, dat is niet alleen een GDPR-vraagstuk, maar er komen ook heel veel ethische vraagstukken bij.
Uiteraard. Wienke, wil je nog tot slot iets zeggen?
Nou, ik denk dat een soort van kwetsbaarheid en transparantie uiteindelijk wat de sleutels tot vertrouwen zijn. En ik hoop heel erg dat...
bedoel je daarmee?
Nee, dat ga ik nu vertellen. Oh. Dat is een soort van... ik dacht, ik wil even met iets moralistisch filosofisch eindigen.
Doe maar.
Dus ik denk, bouw eerst het podium en dan knikker jij er maar.
Dat is slecht. Nou, kom maar op.
Nee, maar dat het dus ook een soort van voorhoop bedrijven ook in staat stellen om hun fouten te kunnen toegeven. Als ze een keer gehackt zijn, waar ze waarschijnlijk niet de bedoeling was... dat ze daar ook heel open in zijn. Dat ze daar niet publiekelijk voor worden gestraft. En dat je dus ook in dat soort proposities die data hebben... waarbij je data verzamelt en iets mee doet... dat daar ook heel veel transparantie is. Want ik denk dat op de lange termijn... Dat werkt. Dus dat voorbeeld van die verzekeraar die iets met jouw data doet... Mm-hmm. om dat super transparant te doen, dat is denk ik de enige manier. En ook op te leiden. En je consument echt helemaal mee te nemen in al je intenties. En ik hoop dat dat heel erg gebeurt. Want dan ga je die discussie krijgen. Wat gewoon echt niet wenselijk is... is dus allerlei data soort van business modellen... Iets soort van achter de schermen.
Ja.
En dat gaat niemand helpen. Dat gaat die bedrijven niet op de lange termijn helpen. Want
nu wel, hè? Nu helpen bedrijven bepaalde bedrijven wel.
Ik denk op de lange termijn niet. Specifiek in Internet of Things. Want je koopt echt een tastbaar product. Ja. En wat er hoort. Dus ik hoop heel erg. En ik hoop dat er dus... producten komen waarbij het ook heel duidelijk is... dat het feit dat die partij die data verzamelt... dat iets voor mij oplevert.
Uiteraard.
En dat is...
Dat moet helder worden.
Ja.
Oké, David tevreden? Ja, hè? Ja. Ja, ik zeg ja voor jou. Oké, okay. David Korteweg van Bits of Freedom, hartelijk dank. Wienke Gieseman, bedankt.
Gieseman gewoon,
nee, echt waar?
Ja, Wienke Gieseman gewoon.
Oh, Gieseman.
Gieseman, een G.
Sorry, Gieseman. Gieseman, medeoprichter van de Things Network. Ook alle luisteraars, bedankt. Blijf de Grote Data Podcast Roadshow natuurlijk volgen. Luister ook naar onze 8 andere uitzendingen. Luister ze allemaal terug. Volgende week komt er weer een nieuwe bij. Blijf bij de Grote Data Podcast Roadshow. Blijf hem volgen en zorg goed voor jezelf. En natuurlijk je data.